Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Vaticaan en over de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Vandaag gaan we terugblikken op de apostolische reis van Paus Franciscus naar Bulgarije en Noord-Macedonië, een reis die hij ondernam van 5 tot en met 7 mei. We konden in een vorige aflevering reeds uitgebreid stilstaan bij de boeiende geschiedenis van Bulgarije. En laten we dan ook eerst eens kijken naar het programma dat de paus daar heeft doorlopen. Vandaag zullen we dan verder ook nog hebben kort over de geschiedenis van Noord-Macedonië, het tweede deel van de apostolische reis. En zullen wij ook daar nog kort het programma overlopen dat de paus daar heeft meegemaakt. Tijdens zijn generale audiëntie trouwens van woensdag 8 mei heeft hij teruggeblikt op die reis. We zullen de generale audiëntie zelf niet onmiddellijk laten horen. In een volgende aflevering van Radio Vaticaan staan we stil bij een nieuw motto proprio dat ook gepubliceerd is, waar de paus een strengere aanpak wil van het seksueel misbruik in de kerk. En zullen we misschien ook even wat aandacht geven aan het schrijven van paus Emeritus Benedictus XVI in het kader van datzelfde thema. Maar dat is voor een volgende aflevering. Vandaag concentreren we ons op Bulgarije en Noord-Macedonië. Op zondag 5 mei vertrok de paus om 7 uur met het vliegtuig vanuit Rome richting de luchthaven van Sofia in Bulgarije, waar hij om 10 uur landde en officieel werd verwelkomd door de autoriteiten, onder meer door de eerste minister van Bulgarije, de heer Boyko Borisov. Daarna werd de paus begroet door 4 kinderen in traditionele kledij die hem bloemen overhandigden. Een eerste, zowat officiële ontmoeting, zou je kunnen zeggen, vond reeds plaats in een salon in de luchthaven, waar de paus een aangename verrassing wachtte.
A tua è kisselo mleko, koet baba vivie.
E questo è lo yogurt che sua nonna le dava.
Това е лично за вас.
Понеже ли ми история? Ви познавате моята история?
От вас я знам.
Dit is de yoghurt die je grootmoeder altijd gaf, zei de eerste minister. En de paus die zei heel verbaasd, ken je dan dat verhaal uit mijn jeugd? En waarop de eerste minister zei, ja, je hebt het mij ooit verteld. Het was dus de yoghurt die de grootmoeder van de paus voor hem maakte toen hij klein was. De paus is trouwens echt verlekkerd hierop, eet het ook regelmatig in het Domus Sancta Marta waar hij woont. Hij gaf zijn gevolg dan ook de opdracht om de lekkernij naar zijn residentie te brengen in Bulgarije. En het dus zeker niet te laten staan, hoe zou je zelf zijn? De officiële verwelkoming vond natuurlijk plaats in het presidentiële paleis, waar de paus ook met militair eerbetoon werd ontvangen. Heel indrukwekkend trouwens. Vervolgens ontmoette de paus de president van Bulgarije, Rumen Radev, die het volgende zei.
Е свидетелство за обичта ви към българския народ и вярата в България, за изграждането на един по-мирен, по-справедлив и по-човечен свят. Добре дошли в България, Ваше Светейшество.
Uw bezoek aan ons land en aan Noord-Macedonië is een bewijs dat in de strijd in de opbouw van een humanere wereld er niet zoiets bestaat als kleine en arme landen. Uw bezoek is een bewijs van uw affectie voor het Bulgaarse volk en uw vertrouwen in Bulgarije om een vredevollere, rechtvaardigere en humanere wereld op te bouwen. Welkom in Bulgarije, uw heiligheid. De paus nam op zijn beurt de kans om te spreken over onder meer de bevolkingscijfers van Bulgarije en de verdeeldheid die er is omwille van de religies. Geen verdeeldheid onder de mensen zelf, maar wel in aantallen. 75% is orthodox, 10% bekent zich tot de islam en slechts 1% rekent zich tot de katholieke kerk. De paus zei daarbij het volgende.
Qui la diversità nel rispetto delle specifiche peculiarità è vista come un'opportunità, è vista come una ricchezza e non come motivo di contrasto.
Hier wordt diversiteit in combinatie met respect voor de respectievelijke identiteiten gezien als een opportuniteit, een bron van verrijking en niet als een bron van conflict, aldus paus Franciscus. De paus vroeg hen om het voorbeeld te volgen van hun patroonheiligen, de heiligen Cyrillus en Methodius, die naar wegen zochten om een vredevolle vriendschap te stichten onder het volk. Hij sprak ook over de situatie van migranten.
E a voi che conoscete il dramma dell'emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, non chiudere il cuore e non chiudere la mano. Come è nella vostra tradizione, a chi bussa alle vostre porte.
Aan alle Bulgaren die vertrouwd zijn met het drama van de migratie, wil ik respectvol voorstellen dat je je ogen, harten of handen niet sluit. Wat trouwens zeer goed aansluit bij jullie mooiste traditie, om gastvrij te zijn voor zij die aan jullie deur aankloppen. En dat is natuurlijk omwille van het feit dat Bulgarije onder meer een gast of een buurland is liever van Turkije, waar heel veel vluchtelingen worden opgevangen, ongeveer 1 miljoen. Bulgarije heeft daar de keuze gemaakt, zeg maar, om de grenzen eerder gesloten te houden. Het is een beetje moeilijk natuurlijk, want ieder land moet de mogelijkheid hebben om zijn eigen beleid daarin te kunnen ontwikkelen, om soevereine beslissingen te kunnen nemen. En anderzijds is er natuurlijk de stem van Europa, er is ook de stem van de paus, die steeds maar weer probeert om de mensen ervan te overtuigen dat het een open grenzenbeleid enerzijds een goed idee zou zijn, en anderzijds, op andere momenten, zegt hij, maar we moeten toch voorzichtig zijn. Het is en blijft een moeilijke evenwichtsoefening in de confrontatie met deze grote problematiek, ook voor paus Franciscus. Om 12:00 volgde een bezoek aan de patriarch en aan de heilige synode van de Bulgaarse orthodoxe kerk in het paleis van de heilige synode. De metropoliet die verantwoordelijk is voor de relaties van het patriarchaat met de Latijnse kerken, vergezelde de paus tot aan de orthodoxe kathedraal van Sofia, de belangrijkste van het land. In hun privéontmoeting sprak de paus over de gevolgen van de verdeeldheid onder de christenen en dat deze nog steeds bestaan. Hij vroeg om deze wonden en verdeeldheid te laten genezen en om zo de coherente verkondiging van het evangelie niet in de weg te staan. De paus bad ook in de kapel die opgericht werd ter nagedachtenis van de bekeerders van het land, de heilige Cyrillus en Methodius, de heiligen die tot patronen van Europa werden benoemd door de heilige paus Johannes Paulus II. Deze heiligen hebben onder meer de Bijbel in een taal vertaald die kon begrepen worden door de Slavische volkeren. Onder meer hebben ze dus een soort van alfabet ontwikkeld uit religieuze tekens die zij kenden, waar zij mee vertrouwd waren, en die trouwens de basis vormt van het huidige alfabet dat in enkele Slavische landen nog steeds wordt gebruikt. Daar gaat het natuurlijk over het Cyrillisch schrift. De heiligen Cyrillus en Methodius die liggen dus aan de basis van de ontwikkeling van deze nieuwe taal. De paus vroeg onder meer dat de kerken ook vandaag een taal mogen gebruiken die de mensen kunnen begrijpen. Buiten de kathedraal kreeg de paus de mogelijkheid om verschillende zieken te ontmoeten en gaf er ook een toespraak die eerder gericht was op het geloof. Hij sprak over het feit dat we de gevolgen van de verrijzenis van Christus ernstig moeten nemen en hij citeerde daarbij uit zijn laatste apostolische exhortatie.
Quando ti senti vecchio per la tristezza invecchia, i rancori, le paure, i dubbi e i fallimenti, lui sarà lì per ridarti forza e speranza.
Wanneer je het gevoel hebt dat je oud aan het worden bent uit verdriet, wrok of angst, twijfel of falen, hij zal er altijd voor je zijn om je kracht en je hoop te herstellen. De paus begroette er eveneens vertegenwoordigers van de Joodse en islamitische gemeenschappen. De eerste heilige mis die de paus in Bulgarije celebreerde, werd bijgewoond door pelgrims die zowel uit Bulgarije zelf als van heinde en ver kwamen. De heilige mis werd opgedragen op het Knias Alexander I plein in het centrum van Sofia. De paus reflecteerde tijdens zijn homilie over het feit dat de apostelen in de verleiding kwamen om hun gewone leven terug op te nemen, zoals voorheen de verrijzenis, als vissers. Hij vroeg de gelovigen om te leven als de discipelen waarbij we ons drie dingen in gedachten moeten houden. God roept, verrast en bemint.
Fratelli, il Signore non si stanca di chiamare. È la forza dell'amore che ha ribaltato ogni pronostico e sa ricominciare. In Gesù Dio cerca di dare sempre una possibilità. Fa così anche con noi. Ci chiama ogni giorno a rivivere la nostra storia di amore con Lui, a rifondarci nella novità che è Lui. Tutte le mattine ci cerca lì dove siamo.
Dierbare broeders en zusters, de Heer wordt het nooit moe om ons te roepen. Het is de macht van een liefde die iedere verwachting overtreft en altijd klaar is om opnieuw te beginnen. In Jezus biedt God ons steeds een nieuwe kans. Hij roept ons dag per dag op om onze liefde voor Hem te verdiepen en om te leven door deze eeuwige nieuwheid. Iedere ochtend komt Hij ons vinden waar we ook mogen zijn. De paus legde ook uit dat mensen vandaag het gewicht van lijden, teleurstelling en verraad kunnen ervaren en dat dat de harten van de leerlingen verduistert. Maar God zit niet te wachten op het moment waarop christenen eindelijk zonder zonde worden of zonder beperkingen. In de plaats daarvan creëert Hij perfecte situaties uit menselijke teleurstellingen.
Non temere dunque. Il Signore ama questa tua vita, anche quando hai paura di guardarla e prenderla in mano. Non abbiate paura di essere i santi di cui questa terra ha bisogno. Una santità che non vi toglierà forza, non vi toglierà vita o gioia, anzi, proprio al contrario, perché giungerete voi e i figli di questa terra ad essere quello che il Padre sognò quando vi creò.
Wees niet bang dus. De Heer houdt van je leven, zelfs wanneer jij bang bent om naar dat leven te kijken en het niet in de hand neemt. Wees niet bang om heiligen te worden die dit land zo hard nodig hebben. Wees niet bang van heiligheid. Het zal niets van je energie wegnemen of van je vitaliteit of van je vreugde. Integendeel, jij en al de zonen en dochters van dit land zullen worden wat de Vader in gedachten had wanneer Hij jullie schiep. geroepen, verrast en gezonden om te beminnen. Hij besloot zijn homilie met enkele citaten uit zijn recente postsynodale apostolische exhortatie Christus Vivit, waarbij hij ook nog zei dat christenen worden uitgenodigd om te getuigen van Christus' liefde die inspireert en iedere persoon ertoe beweegt de armen te dienen, om vrijgevig te zijn in naastenliefde en consumentisme en oppervlakkig individualisme te weerstaan. Op het einde van de heilige mis gaf de Grieks-katholieke bisschop van Bulgarije de paus een beeltenis van Onze Lieve Vrouw en de paus gaf op zijn beurt aan de gemeenschap een mooie kelk. En daarmee besloot hij ook die eerste dag in Bulgarije. Maandag 6 mei bezocht de paus om 8:30 in een privébezoek een vluchtelingenkamp dat gevestigd is in een verlaten schoolgebouw dat is omgebouwd tot vluchtelingencentrum in Vrazdebna in Rakovski. De paus werd er begroet met een mooi lied door enkele kinderen en kreeg ook tekeningen die de kinderen zelf hadden gemaakt. Vervolgens legde de paus aan de kinderen uit dat zij dragers van vreugde kunnen zijn in moeilijke tijden en vroeg hen om altijd de hoop te bewaren.
Oggi il mondo dei migranti, dei rifugiati è un po' una croce dell'umanità, è la croce che tanta gente soffre.
Er is altijd hoop. Vandaag is de wereld van de vluchtelingen en de migranten een beetje als een kruis van de mensheid, het kruis dat vele mensen lijden. Aldus paus Franciscus aan deze kinderen. Hij maakte tijd om foto's te laten nemen met de kinderen, sprak met hen, voordat hij ook een geschenk overhandigde, een beeltenis van Onze Lieve Vrouw, die met een beschermende houding het kindje Jezus vasthoudt, als symbool voor de bescherming van in bijzonder kinderen die op de vlucht zijn. Na dit bezoek vertrok de paus om de heilige mis op te dragen en ook de eerste communie toe te dienen aan heel wat kinderen in de kerk van het Heilig Hart in Rakovski. Hij begroette er meer dan 10.000 pelgrims die buiten de kerk toestroomden om hem te begroeten en te zien. Bovendien wachten 242 kinderen met hun gezinnen op hem in de kerk om hun eerste communie te ontvangen. Tijdens zijn homilie vroeg de paus de jongeren om hun hart zuiver te houden en om die ook na deze eerste keer de communie te ontvangen, om deze te bewaren.
Oggi, ricordatevi che Gesù vi aspetta sempre. Sono miracoli che possono accadere solo se abbiamo un cuore come il vostro, capace di condividere, di sognare, di ringraziare, di avere fiducia e di onorare gli altri.
Onthoud dat Jezus altijd op je wacht. En sommige wonderen kunnen alleen plaatsvinden als we een hart hebben zoals dat van jou. Een hart dat in staat is om te delen, te dromen, dankbaarheid te ervaren, andere mensen te vertrouwen en te respecteren. Op het einde van zijn homilie besloot de paus om te improviseren en rechtstreeks met de kinderen te spreken om er zeker van te zijn dat ze hadden begrepen wat hij aan hen wou meegeven.
Vi farò una domanda.
Но ще ви запитам нещо.
Siete contenti voi di fare la prima comunione?
Доволни ли сте, че ще направите вашето първо причастие?
Sì. Sicuro?
Сигурно ли е това?
Een mooie gebeurtenis, een mooie anekdote. De paus vroeg aan de kinderen, ik heb een vraag voor jullie allemaal. Ben je blij dat je je eerste communie hebt ontvangen? Waarop de kinderen natuurlijk ja antwoordden. Waarop de paus zei, weet je het heel zeker? En het enthousiasme van de kinderen was ook te horen. Nu, de belangrijkste boodschap van de paus was echter net voor het geven van die eerste communie. Want hij benadrukte het belang van de eerbied wanneer we ons voorbereiden om de Eucharistie te ontvangen.
Adesso riceverete Gesù.
Сега ще получите Исус.
Non distrarsi, non pensare altre cose, soltanto pensare a Gesù.
Не се разсеивайте, не мислете за други неща. Мислете само за Исус.
Venite all'altare per ricevere Gesù.
Пристъпете към алтара, за да получите Исус.
In silenzio.
В мълчание.
Fate silenzio nel cuore.
Постарайте се да мълчите в сърцата си.
E pensate che la prima volta che Gesù viene a voi. E se voi avete litigato con qualcuno, perdonatelo di cuore prima di venire.
И ако сте се скарали с някого, простете му преди да пристъпите към алтара.
In silenzio.
Мълчание.
Het is een heel mooi en ontroerend moment geweest, want als het ware hier treedt Paus Franciscus op als een geestelijk leidsman, als een geestelijk begeleider van kinderen die voor de eerste keer het sacrament van de Eucharistie zullen ontvangen tijdens hun eerste communie. De paus zei: nu zul je Jezus ontvangen. Laat je niet afleiden. Denk niet aan iets anders. Wees er je van bewust dat Jezus hier is. En kom naar het altaar om Jezus in stilte te ontvangen. En houd die stilte in je hart. Wees er je van bewust dat het de eerste keer is dat Jezus tot je komt. En als je met iemand ruzie hebt gemaakt, vergeef hem of haar dan vanuit je hart voordat je de communie ontvangt. In stilte. Een heel mooi moment, ongetwijfeld voor de kinderen die trouwens vanuit gans Bulgarije afkomstig waren. U moet weten, er zijn twee verschillende riten eigenlijk die in de katholieke kerk in Bulgarije wordt gecelebreerd. De Latijnse ritus, zoals wij die kennen, en de Byzantijn-Slavische ritus. En er is ook een Maronitische gemeenschap. Dus ook de katholieke gemeenschap zelf is ook nog bijzonder gekleurd door verschillende tradities. En dus die meer dan 240 kinderen die zich in deze heilige mis hadden verzameld, hebben het grote geluk gehad om iemand als Paus Franciscus te mogen beluisteren vlak voor het ontvangen van die eerste communie uit zijn handen. Het ontvangen voor de eerste keer van Jezus. En de paus heeft er zeker van willen zijn dat de kinderen begrepen wie ze ontvingen. En misschien zijn er catechisten die luisteren, of priesters die natuurlijk regelmatig geconfronteerd worden met hoe we kinderen moeten voorbereiden om de eerste communie te ontvangen. Wel, laat de paus daarin zeker een voorbeeld mogen zijn om heel duidelijk te maken aan kinderen met een duidelijke taal, zonder schroom, dat ze Jezus zelf ontvangen. Niet een stukje brood, niet een symbool, maar Jezus zelf aanwezig in de Eucharistie. En door opnieuw zo'n teken te stellen, geeft de paus een onderricht niet enkel voor die 240 kinderen en hun ouders en die gemeenschap, maar voor de hele wereld. Bulgarije staat ook bekend als het land van de rozen. En op het einde van deze heilige mis dwarrelden heel wat witte bloemblaadjes naar beneden bij wijze van het vieren van die mooie dag. Om 1 uur hield de paus een lunch met de bisschoppen van Bulgarije in het klooster van de zusters Franciscanissen. En er volgde nog een ontmoeting met de katholieke gemeenschap in de kerk van de heilige aartsengel Michael in Rakovski, waarna de paus vertrok richting Sofia voor het slotgebeuren van zijn apostolische reis, toch zeker wat betreft het Bulgaarse deel ervan. Een interreligieuze bijeenkomst om te bidden voor vrede. Op het huidige onafhankelijkheidsplein Leninplein. En vroeger heette dat het Leninplein. En dat is natuurlijk toch wel heel erg symbolisch te noemen. We weten dat Lenin was een van de grote figuren die het communisme heeft geïntroduceerd in Rusland en die een einde maakte aan het keizerrijk, aan het keizerlijke Rusland, die ook de opdracht heeft gegeven om de keizerlijke familie te vermoorden, die later als martelaren en heiligen erkend zijn trouwens als door de Russisch-Orthodoxe Kerk. En dat net op die plaats, waar de naam natuurlijk veranderd is in Onafhankelijkheidsplein, die interreligieuze bijeenkomst plaats mocht vinden. Orthodoxen, Joden, protestanten, Armeense christenen, moslims en katholieken. Iedereen nam er aan deel. En nog een bijkomende reden waarom dit een zeer symbolische plaats was, dat was omwille van het feit dat de plaats werd gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De paus heeft er gebeden met een gebed van de heilige Franciscus. Maak mij een instrument van uw vrede. En hij heeft dan ook een korte toespraak gehouden over hoe belangrijk het is om te blijven werken aan dialoog onder de verschillende religies in Bulgarije. Het was de laatste toespraak voor zijn apostolische reis in Bulgarije. En hij herinnerde er ook aan dat de liefde van God beschermt tegen egoïsme en onverschilligheid. Dat het helpt de waardigheid van ieder mens boven het egoïsme te stellen. En zo kwam er een einde aan het eerste deel van de apostolische reis van Paus Franciscus, een bezoek dus aan Bulgarije. We gaan nog even luisteren naar een Bulgaars lied, een hymne uit de Bulgaarse Orthodoxe Kerk. Daarna gaan we samen met de paus het Regina Caeli bidden. En dan in het laatste deel van Radio Vaticaan staan we nog even stil bij de geschiedenis van Noord-Macedonië. En heel kort ook nog bij het programma dat de paus daar heeft doorlopen. Dat is voor zo dadelijk.
Regina Caeli laetare, alleluia.
Qui acque meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet laetare, Virgo Maria, alleluia.
Qui resurrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus Deus, qui per resurrectionem, Fili Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare degnatus est, presta quesumus, per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece celum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Op dinsdag 7 mei volgde dus eerst in de ochtend de afscheidsceremonie op de luchthaven van Sofia, waarna de paus op het vliegtuig kon stappen richting Skopje in Noord-Macedonië. We staan even stil bij de geschiedenis van dit land. In de oudheid werd het grootste gedeelte van de Republiek Macedonië Pannonië genoemd. En deze regio werd van oudsher bewoond door Thracische en Illyrische stammen. Dat zijn dezelfde volkeren als in Bulgarije, zoals u kon horen in de vorige aflevering van Radio Vaticaan. Het zuiden van Macedonië grenst gedeeltelijk aan het noordelijke uiteinde van het klassieke Griekse Macedonië. Dat is een gebied dat werd bewoond door stammen die een Dorisch dialect Grieks spraken. Zij vestigden een staat, Macedonië, rond de periode van het jaar 800, die onder Alexander de Grote in 356 voor Christus een grote rol in de wereld van de oudheid zou spelen. Perseus van Macedonië was de laatste heerser over dit rijk. In 168 voor Christus werd het gebied door de Romeinen ingenomen en tot een provincie gemaakt. Het werd later deel van het Byzantijnse Rijk. En hier zien we dus een beetje een gelijkaardige geschiedenis als de streken van Bulgarije. Verschillende Servische stammen drongen samen met de oorspronkelijk Turks sprekende Bulgaren omstreeks 600 na Christus in het zuidelijke deel van de Balkan binnen, waaronder Macedonië ook viel. Er volgde een lange strijd om de macht met de keizers van Constantinopel, waarin de slaven beurtelings onderworpen en terug aan de macht kwamen. De eertijds heidense stammen werden tot het orthodoxe christendom bekeerd. In de bloeitijd van Basilius II van Byzantium was het Byzantijnse gezag weer tot aan de Donau erkend. Na de slag van Manzikert verslapte de greep van de keizers op de Slavische buren. Door de vierde kruistocht van 1204 en de versplintering die de stichting van het Latijnse keizerrijk teweegbracht, werd dit nog versterkt. Hierdoor konden weer machtige Slavische staten ontstaan. Zo annexeert Servië in 1345 onder Stefan IV Macedonië en een deel van Thracië. Rond dezelfde tijd drongen echter de Turken door in het gebied en brachten het in de jaren 1370 onder hun bewind. In 1366 nog dwong Murad I, de Servische tsaar, Stefan V, ertoe belasting te betalen, nadat hij hem bij Samakovo kon verslaan. In 1371 volgde de slag aan de Mariska, waarbij Murads leger een veel groter Hongaars-Servisch-Bulgaars leger versloeg en een groot deel van de zuidelijke Balkan was nu in handen van de Turken. In 1381 veroverden de Ottomanen Sofia. Maar het Slavische karakter van de bewoners van de streek zou niet meer veranderen en ook het orthodoxe karakter bleef bewaard, hoewel er wel natuurlijk islamisering was. In de aangrenzende streek, die nu deel van Griekenland uitmaakt, wordt nog wel steeds Grieks gesproken. Het gebied was onderdeel van het Ottomaanse Rijk tussen de tweede helft van de 14e eeuw en 1912. Tussen 3 en 13 augustus 1903 bestond er in het zuidwesten, rond de stad Krusevo, een nieuwe republiek met dezelfde naam. In 1912 werd het grondgebied van de latere republiek tijdens de Eerste Balkanoorlog veroverd door het Koninkrijk Servië. Van 1918 tot 1929 was Macedonië als deel van Servië onderdeel van het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen. Vanaf 1929 kwam het automatisch bij het Koninkrijk Joegoslavië en vormde het zuidelijke deel daarvan. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebied onderdeel van de staat Joegoslavië. In 1946 werd het grootste zuidelijke deel een autonome republiek onder de naam Volksrepubliek van Macedonië. In 1963 hernoemd naar de Socialistische Republiek Macedonië. De Republiek Macedonië als zodanig is dus ontstaan op 8 september 1991 na een referendum over onafhankelijkheid van het voormalige Joegoslavië. Maar dat was nogal conflictueus, want meteen drong Griekenland erbij de internationale gemeenschap op aan om het verschil tussen de twee Macedoniën duidelijker naar voren te laten komen. Daarom is in de Verenigde Naties bepaald dat Macedonië in het internationale verkeer als voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië werd aangeduid. Nederland gaf na het referendum aan Macedonië te willen erkennen onder de simpele naam Macedonië, maar trok deze verklaring weer in na een Griekse boycott van Nederlandse producten. U ziet het, het was allemaal niet zo eenvoudig. De nieuwe Republiek Macedonië ondervond weinig tot geen gevolgen van de oorlogen in Joegoslavië begin jaren 90. Maar dat veranderde toen in 1998 een extreem nationalistische orthodoxe regering onder premier Gregorjevski aan de macht kwam en bovendien oorlog uitbrak in Kosovo. Veel etnische Albanezen vluchtten weg uit Kosovo, van wie een deel naar Macedonië, waar al een etnisch Albanese minderheid woonde. De Albanezen in Macedonië streefden uiteindelijk ook naar onafhankelijkheid en dat leidde ertoe dat er in 2001 in Macedonië een korte maar hevige strijd woedde tussen etnische Albanezen en het Macedonische regeringsleger. Als gevolg hiervan stopte het geweld en werd door Macedonische en etnisch Albanese leiders het akkoord van Ohrid ondertekend. In juni 2018 bereikten de regeringen van Macedonië en Griekenland een voorlopig compromis over de naam Republiek Noord-Macedonië. En sinds 12 februari 2019 heet het land dus officieel Noord-Macedonië. Dat is een heel recente gebeurtenis. Een conflict over die twee gebieden die dan beide Macedonië zouden heten. En daarmee is het dan ook beslecht. We overlopen nog heel kort even het programma dat de paus daar heeft doorlopen. Hij kwam in Skopje aan om 8:15, waar hij officieel werd verwelkomd op het presidentieel paleis, waar hij ook de president heeft ontmoet en de eerste minister. Ook daar volgde een ontmoeting met de autoriteiten. Om 9:40 heeft hij een bezoek gebracht aan een herdenkingsmonument ter ere van de heilige moeder Teresa, samen met andere religieuze leiders en waar ook een ontmoeting met verschillende organisaties plaatsvond die zorgen voor armen en mensen die arm zijn zelf. Om 11:30 celebreerde hij de heilige mis en om 13:30 volgde dan de lunch met het pauselijk entourage. Om 16:00 was er nog een interreligieuze en ecumenische ontmoeting met verschillende jongeren in een pastoraal centrum. En ontmoette hij ook de priesters van Macedonië, hun families en verschillende mannelijke en vrouwelijke religieuzen in de kathedraal. En daarmee besloot hij zijn apostolische reis naar Bulgarije en dus Noord-Macedonië sinds februari 2019, moeten we het zo noemen. En op die manier heeft de paus alweer een apostolische reis achter de rug. En er liggen er nog heel wat in het verschiet als God het hem schenkt. En wij zullen u via Radio Vaticaan dat zeker op de voet volgen. Volgende keer dus meer ook over dat nieuwe motto proprio dat de paus heeft gepubliceerd naar aanleiding van de crisis rond het seksueel misbruik in de kerk. Daar zullen wij een volgende keer ook zeker aandacht voor hebben. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan, waar we in 2 afleveringen in totaal uitgebreid konden stilstaan bij de apostolische reis van Paus Franciscus naar Bulgarije en Noord-Macedonië van 5 tot en met 7 mei. Van harte dank, we hebben uiteraard nog de Vaticaanse hymne voor u klaarstaan en dan hopen we dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in het Vaticaan en de gebeurtenissen in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.